Goedemorgen allemaal. Mag ik heel even uw aandacht? Het gaat niet de laatste keer zijn dat ik dat doe vandaag. Ik sta hier als predikant van deze kerk. Ik vind het heerlijk om Pasen te vieren met jullie allemaal. Maar ik heb ook iemand meegebracht. En die iemand, dat is Olivier. Olivier is een geboren Kempenaar uit de grond van Westerlo. De Wimpstraat afkomstig, hè. Maar hij is ook jarenlang jeugdleider geweest hier bij ons in de kerk. Maar momenteel is hij Oost-Vlaming geworden. Hij is momenteel studentenwerker in Gent. En hij probeert daar de boodschap van Jezus, het evangelie, levend te brengen en te houden onder studenten. En Olivier, wel, die heeft een plan. Maar ik ga hem dat zelf laten uitleggen.
Ja, dus ook in mijn naam wil ik jullie allemaal van harte welkom heten bij het ontbijt. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van croissants, pistoleetjes, koffiekoekjes en dan van het goed gezelschap waarschijnlijk ook. Hè? En het is eigenlijk een beetje terugkeren naar de plaats waar ik eigenlijk mijn periode van opgroeien heb gekend. Dus herentals is altijd een beetje thuiskomen. Nu, naast die pistolees en lekkere croissants en goed gezelschap ligt er momenteel ook iets anders op jullie tafel, namelijk een envelop. En ik zou graag willen dat jullie die envelop eigenlijk eens bijnemen, want als je de envelop opent, zal je daar twee kaartjes in terugvinden. En wat we nu van jullie vragen, is eigenlijk het volgende. Eén kaartje draagt het nummerke 1, het andere het nummerke 2, of het cijfertje 1 en het cijfertje 2. En wat we willen vragen, is dat jullie het cijfertje 1 bijneemt, het kaartje met cijfertje 1, en daar staat een vraag in, van de vragen die ik eigenlijk aan jullie zou willen stellen deze ochtend, en waar dat je eigenlijk in groep over kunt nadenken. Dus neem cijfertje 1 er eens bij, denk eens over na. Maar ik ga nu al vertellen, laat cijfertje 2, het kaartje met cijfer 2, laten alsjeblieft dicht. Straks kom ik terug en dan zal ik jullie toestemming geven om het tweede kaartje te openen. Maar draai in groepjes van 5, 6 en discussieer eens een beetje over die vraag en straks keren we daarop terug. Veel succes en tot zo dadelijk. Dus je mag vraag 2 zeker nu erbij nemen en de volgende vraag, daar is over nadenken, vraag 2. Nu, deze ochtend willen we het een beetje anders doen dan je waarschijnlijk gewend bent. Deze ochtend zullen zowel Dennis als ikzelf jullie een korte boodschap willen toespreken. En nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben van een heerlijk deugddoend ontbijt. Dat jullie erdoor verzadigd zijn. Maar er waren ook nog twee vragen bij betrokken die we graag aan jullie wilden stellen. En dat waren twee vragen die ik zelf wel best belangrijk vind. Vragen die goed zijn om te stellen, vragen die er echt wel toe doen. En ik weet niet wat er naar voren is gekomen in jullie antwoorden. Ik weet niet of dat jullie ooit al zo'n vraag gesteld hebben voor jezelf. Misschien is het de eerste keer. Maar ik vond ze wel belangrijk om te stellen. En de eerste vraag die ik gesteld had was: wanneer haal je voldoening uit het leven? Wat vind je eigenlijk dat zin geeft aan je leven? Nu, als je zo'n vraag stelt, dan komen er heel wat zaken in ons op. Heel wat zaken flitsen er dan door ons hoofd. En recentelijk was ik op het internet gedoken. Ik lees zeer graag het nieuws. En ik kwam op een bepaalde krant een artikel tegen. En dat artikel luidde als volgt. Zaken die zin geven of voldoening geven in ons eigen leven. En wat daar bovenaan stond in die lijst, was investeren in elkaar. Banden opbouwen met elkaar. Met andere woorden, relaties. En dat wil ik graag met jullie eens een beetje toetsen. Is dat herkenbaar? Dus dan stel ik nu de vraag aan jullie. Is het voor jullie herkenbaar dat relaties toch wel zeer hoog staan in het zingeven, in het leven? Als dat zo is, wilt u dan even ook uw hand opsteken. Als dat naar voren kwam in gesprekken. Als dat naar voren kwam misschien in persoonlijke. Ja, toch wel. Maar dat is wel lastig, ik moet heel draaien. Heel wat handen die naar boven komen. Ja, dank u wel. Nu, wanneer we dat zo bekijken, wat zien we dan? We zien als het ware dat mensen eigenlijk in hun design relationele wezens zijn. En wat bedoel ik met relationele wezens? Met relationele wezens bedoel ik dat ze als het ware zo gericht zijn op relaties. Dat relaties zeer belangrijk zijn. En als relaties zeer belangrijk zijn bij de mens, dan komt er ook logischerwijs een vervolg op het antwoord dat we net gezien hebben bij de handen die naar boven kwamen, namelijk de tweede vraag. Wat zijn volgens jullie belangrijke relaties in een mensenleven, of de belangrijkste relaties? Zijn er misschien 3 of 4 mensen die kort willen zeggen wat voor hun de belangrijkste relaties zijn, wat naar voren kwam in een gesprek? Dus gewoon heel kort. zijn er 3 of 4 mensen die dat willen delen. Ik heb namelijk een draagbare microfoon. Dus ik kan tot u komen, hè? Ja, ah, voilà.
De belangrijkste relaties zijn toch wel mijn gezin, dus, hè? Mijn man, mijn kinderen, mijn ouders. En dan de vriendinnen en vriendinnen.
Ja, dank u wel, dank u vriendelijk. Hier was ook een hand naar boven komen.
De belangrijkste relatie voor mij is die van God, die mij kent en die ik mag leren kennen. En daarna je partner, je kinderen en de kerk.
Ja. Dank u wel. Dus we horen nu al verschillende zaken naar voren komen. Kinderen, familieleden, vrienden, maar ook God zelf. Ja? Is er misschien nog iemand die er een aanvulling aan wil doen? Of zeggen we van, kijk, we kunnen ons daar wel in vinden in de antwoorden die gedeeld zijn? Blijkbaar sluiten we daar wel een beetje bij aan. Nu, we zien eigenlijk op, als het ware dat we ingesteld zijn op relaties, gefocust zijn op relaties. En ik denk dat we relaties op verschillende manieren kunnen beleven. Eerst en vooral kunnen we relaties beleven op een horizontaal niveau. En wat bedoel ik nu met horizontaal niveau? Op een horizontaal niveau bedoel ik eigenlijk als het ware met de mensen onderling. Mensen onderling, daar bedoel ik mee ouder kind, broer, zus, vriend, vriendin. En dat is het ware dat we onze liefde geven aan de mensen die naast ons wonen en met ons leven, als het ware. Maar als je kijkt naar ons design, dan lijkt als het ware dat ons design ook ons iets anders vertelt, dus iets meer vertelt. En om daarop terug te blikken wil ik eigenlijk focussen bijvoorbeeld op een tekst uit de Bijbel. 1 Johannes 4, vers 19. 1 Johannes 4, vers 19 zegt het volgende. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En dat is iets prachtigs eigenlijk wat we zien. Als we kijken naar wat God gemaakt heeft, als God deze aarde gemaakt heeft, dan zien we dat de aarde prachtig gemaakt is. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, kom aan, we stappen allemaal in een grote bus, maar dat moet wel een hele grote bus zijn om hier allemaal mee te pakken. En we rijden naar de Ardennen en dan kunnen wij genieten van een prachtige natuur. Of we rijden allemaal naar de zee en we kunnen genieten van een prachtige zee. De natuur lijkt prachtig gemaakt. Maar wanneer we kijken naar het grotere verhaal, dan zien we eigenlijk dat er iets meer wonderlijk is op deze natuur. Iets mooier, iets prachtiger dan alles wat we zien. Namelijk jullie zelf. Jullie als mens. Maar ik wil niet zeggen, ik zelf als mens. Dat we prachtig gemaakt zijn. En dat is iets prachtig om op terug te kijken. En dat wil zeggen, kijk, God heeft ons gemaakt en zegt van, kijk, met die mensen die ik gemaakt heb, daar wil ik een relatie mee aangaan. Daar wil ik mijn liefde aan geven. En dan spreken we niet meer over een horizontale relatie, maar over een verticale relatie. Dus dan zien we eigenlijk dat het menselijk design 2 soorten niveaus kent. Een horizontaal, met de mensen onderling, evenals een verticaal mens en God. Nu, als we spreken over relatie, dan spreken we ook over een keuzemogelijkheid. En daar zou ik graag even een illustratie bij willen geven. Een illustratie gaat als volgt. Stel u voor dat ik hier zo dadelijk op straat stap en ik zie daar een prachtig meisje rondlopen. En ik stap naar een meisje, ik haal mijn mooiste gitaar boven en ik speel daar een lied voor. En op het einde van het lied zeg ik, ik hou van u. En plots grijp ik naar mijn achterzak, mijn broekzak, en haal ik daar een pollepel uit. En ik pak die pollepel in mijn hand en ik begin zo heel rustig op mijn hand te kloppen. En bijna als het ware zeggen van, kijk, en ik denk dat jij ook van mij houdt. Niet? En zo niet gebruik ik hem wel. Ja. Nu, ik ben blij dat jullie het zeggen en dat jullie lachen. En ik hoop ook, als jullie mij dat zien doen, dat jullie mij gaan tegenhouden. Dat jullie gaan zeggen van, oh, Olivier, dat mag je wel stoppen. Dat jullie zeggen van, kijk, klaar is Kees. Ik hoop dat jullie dan gaan zeggen van, kijk, Olivier, doe dat nu eens opnieuw. En zeg eens opnieuw dat jij van dat meisje houdt. Maar dan ligt wel de bal in haar kamp. Dan is zij verantwoordelijk. Dan heeft zij eigenlijk de mogelijkheid om daarop antwoorden, een keuzemogelijkheid. Dus dat is een heel belangrijk iets. Liefde moet ook ergens van 2 kanten kunnen komen. Je moet een vraag kunnen stellen en daar moet ook een antwoord op kunnen gegeven worden. En als we spreken over een verticale relatie, een relatie tussen God en mens, is die keuzemogelijkheid evenals daar ook in aanwezig. Is daar ook de mogelijkheid om daarvoor te kiezen? En als we heel eerlijk zijn, is dat vaak juist een relatie dat we zeggen van, ja, God, ja, liever niet. Liefst niet. Ja, voor mij hoeft dat niet. Als God zegt, liefde, ja, dat is allemaal niet belangrijk. En we sluiten als het ware dat hoofdstuk van die relatie af en we laten dat links van ons liggen en we stappen daarvan weg. En dat is iets wat we in de kerk kennen eigenlijk als het ware als het woordje zonde. Nu, als je denkt over het woord zonde heeft heel vaak, dat roept heel veel vragen in ons op. En heel vaak, als we denken over zonde, denken we gelijk ook aan de kerk. En dan denken we ook vaak aan de zaken die we wel en niet mogen doen. Doe dit, doe dat niet, doe dit, doe dat niet, doe zus en doe zo. En dat is vaak dat we linken aan zonde, ons gedrag. Nu, ik wil het eigenlijk verder trekken. Ik denk dat zonde in eerste instantie een attitude is. Met een attitude bedoel ik heb God niet nodig. Ik zet me volledig af van God en ik wil niet weten van een relatie met God. C.S. Lewis, een bekend Brits auteur die helaas al overleden is, maar hij is bekend van zijn, een van zijn meest bekende werken is Narnia, het boek van Narnia, het verhaal achter de kleerkast. Die maakt het duidelijk op de volgende manier. Hij zegt, God heeft ons prachtig gemaakt en heeft een prachtige relatie gemaakt. En in die relatie zijn wij gefocust op God zelf. Maar plots zegt de mens van, ja, ik moet er eigenlijk niet van weten, ik wil eigenlijk wegstappen van die relatie met God. En plotseling schuift er een spiegel tussen God en de mens. En in plaats van dat de mens focust op God, ziet hij iets volledig anders. Hij ziet het alleen maar zichzelf. We zien alleen maar onszelf. En dat is hetgeen dat we plots te zien krijgen. Nu, als dat de situatie is, dat het een verticale relatie, die misschien wel zelfs belangrijker is dan die horizontale relatie, verbroken is, dan kan dat ook niet zonder gevolg blijven of zonder consequenties. Dan zou het zelfs heel goed kunnen zijn dat die horizontale relaties ook gaan leiden onder het feit dat die verticale relatie verbroken is. Dan zou het ware kunnen zijn, ik zou kunnen zeggen van kijk mannen, we gaan samen eens naar het nieuws kijken. Ik vind het fantastisch om te doen, ik denk dat veel mensen hier ook wel heel leuk vinden om te doen. Bijvoorbeeld stel je voor, je kijkt naar het nieuws. Je opent het internet en je gaat bijvoorbeeld naar sociale media of iets anders. Wat zie je dan? Dan zie je daar prachtige dingen op. Je ziet daar mensen die prachtige dingen voor elkaar doen, mensen die heel vriendelijke dingen voor elkaar posten of andere zaken. Maar er is ook een andere kant die we zien. Onheilspellende berichten en echt negatieve berichten, als het ware. Waarin dat eigenlijk volledig anders is. Om een voorbeeld te geven, binnenkort hebben wij verkiezingen in België. En in België wordt er serieus nagedacht momenteel om een minister aan te stellen voor eenzaamheid. Dat is momenteel realiteit. Als we zelfs kijken, meer nog, Dennis vertelde het mij van de week nog, er is zelfs in Sint-Truiden al een schepen aangesteld voor eenzaamheid. Dus zijn taak is eenzaamheid. En misschien is dat bij u ook van toepassing nu. Dan zeg je van ja, ik voel me ook zo, ik voel mij eenzaam. Wat zien we dan? Dat eigenlijk niet zo ver van ons bedshow is, maar dat eigenlijk heel dichtbij komt. Het is realiteit, het komt heel dicht bij ons. Dat relaties ook daar in het water vallen. Mensen die ons verlaten. Mensen die van ons wegwandelen. Ruzies in onze relaties. Chaos. Haat en wrok. En ga zo maar verder. Onze relaties, lieve mensen, dat mogen we eerlijk zijn, die zijn gebroken. Ze kunnen prachtig zijn hoor, ze brengen prachtige dingen teweeg, maar ze zijn ook echt gebroken. Er is iets serieus mis en we kunnen nog het stapje verder gaan. Als we kijken rondom ons, wat zien we dan? Dan zien we als het ware dat ook zelfs in de wereld dingen fout lopen. Vandaag is dat heel hip bijvoorbeeld, de klimaatmars. Mensen komen op straat voor het klimaat. En wat zeggen die mensen over het klimaat? Wij als mens hebben deze wereld echt om zeep geholpen. Dat is wat zij zeggen, we moeten het nu anders doen. De wereld is om zeep geholpen voor ons eigen toedoen. Maar dan kunnen we nog verder trekken. Chaos. Geweld. Daarnet hebben we nog nieuws gezien. Momenteel in Sri Lanka, 150 doden gevallen bij aanslagen, vandaag de dag, deze ochtend. Het is realiteit. Oorlog en geweld. Het loopt helemaal mis. De wereld is als het ware bijna een puinhoop geworden. Recentelijk hoorde ik nog een Britse spreker spreken over dit topic. Hij sprak over dit thema. En wat zei hij? Hij zei het volgende over dit. Het hart van het menselijke probleem is het probleem van het menselijke hart. Het hart van het menselijke probleem is het probleem van het menselijke hart. En dan stel ik mij de vraag, en nu? Is dit dan het leven? Is dat dan hoe het er allemaal in elkaar steekt? Wel, ja, Dennis.
Bedankt Olivier voor de sfeer en gezelligheid. Maar het is wel een belangrijke vraag natuurlijk, Olivier. Is het dat dan? Want het is gewoon een eerlijk beeld van de wereld, een eerlijk beeld van ons leven. Nee, dat is het niet. Daar stopt het verhaal niet, want anders zaten we hier niet gezellig samen Pasen te vieren. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar even goed bij stilstaan, bij die echte situatie van ons leven. Van het leven in de wereld in het algemeen. En we moeten daar niet onnozel over doen. Die gebroken relaties zijn een realiteit. Die wereld in puin is zo, terwijl het eigenlijk zo mooi kan zijn. En dat voelen we ook. Het kan mooi zijn. En eigenlijk doen we allemaal dit. We doen ons best om ons leven zo goed en zo mooi mogelijk te maken. En voor de ene lukt dat, voor de andere niet. En voor die ene lukt dat dan vaak uiteindelijk ook niet. Maar we zijn wel naar op zoek naar dat mooie, goede leven. Niet dat slechte dat we zien, maar we zoeken naar dat goede. We zoeken niet die slechte relaties, die gebroken relaties, we zoeken naar die goede. Die voldoening, die zoeken we. Ten diepste. En dat dat niet verzonnen is, dat kan ik u wel vertellen. En wie dat tegenwoordig ook vertelt, is, jullie kennen die misschien allemaal, André Hazes junior. Ja? Met zijn prachtige lied waar het over gaat, Leef. Nou, wie kent dat niet? Wie kent het niet? Ik zal een korte impressie geven. Het gaat als volgt. Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, en alsof het nooit echt af is. Leef en pak alles wat je kan. En ga, gaat naar wel. Ja? Ja. Maar het wordt wel heel scherp verwoord door André Hazes. Leef alsof het nooit echt af is. Dat is het gevoel waar dat wij eigenlijk allemaal mee zitten. Het is niet echt af. En dan zegt hij ook, André Hazes junior, 25 jaar is hem, leef en pak alles wat je kan. En ga. Nu, het probleem dat ik daarin zie, is dit. Twee problemen eigenlijk. Ten eerste, ons leven is inderdaad niet af. En we moeten daar eerlijk over zijn. En dat is wat we nu proberen te doen. En het tweede probleem is, pak alles wat je kan. Ja, voor sommigen, en we zien dat, dan denk je, amai, die pakken veel. En die kunnen veel pakken. En anderen die zien, ik pak niet veel. Het lukt. Wat ik kan pakken is triestig. Wat ik kan pakken is verre van wat ik zou willen. En wat blijkt, die eerste groep die veel kan pakken, blijkbaar is dat ook geen garantie op geluk. Kijk naar alle popsterren en die we kennen. Het aantal huwelijken die daar niet marcheren is volgens mij nog groter dan in alle gewone mensenwerelden. Alles pakken wat je kan. Het is een mogelijkheid om zo in het leven te staan. Nu, André Hazes junior is de zoon van de enige echte André Hazes. En misschien bent u wel een fan van het levenslied, zoals dat heet. En zegt u, ja, die man die heeft toch wel rake dingen gezegd. Ik zou u vandaag toch nog een paar woorden van een andere zoon willen meegeven. En dat is de zoon van God, van Jezus zelf. Vier dingen die Jezus zegt. Het zijn klassieker, niet Leef, maar wel het boek hier. Vier dingen wil ik zeggen. Eerst is wat Jezus zegt, die zegt dit. Een dief komt om te nemen, maar ik, zegt Jezus, ben gekomen om te geven, om leven te geven. Leven in overvloed, zegt Jezus. Dat is anders dan pak wat je kan. Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven. Nu, dat is een beetje een gekke woord, wat hij daar zegt. Ben gekomen om leven in overvloed te geven, want leven is eigenlijk 0 of 1. Oftewel leef je niet, oftewel leef je wel. Wat betekent dat dan, dat leven in overvloed? Wat bedoelt Jezus wel? Dat leven waarvan je niet zegt, alsof het bijna, of het nooit echt af is. Leven in overvloed is een leven dat zegt, dit is af. Betekent niet een leven in overvloed, alsof je alles zou hebben. Dat betekent, mijn leven voelt compleet. Mijn leven, ik merk, het zit daar waar het moet zijn. Dat is leven in overvloed. Het tweede wat Jezus zegt is dit. Wie zijn leven wil vasthouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven durft te verliezen voor mij, zal het vinden. En dat doen we uiteindelijk allemaal, zoeken om iets te vinden. En we zoeken door te pakken aan ons leven te willen vullen. Maar Jezus zegt iets totaal onlogisch. Als je je leven wil verliezen, dan zal je het vinden. Maar niet zomaar verliezen, je leven willen verliezen omwille van mij. Betekent dat dan het leven laten? In de meeste gevallen niet. Het betekent wel iets anders doen dan dat we leren in onze cultuur. We leren te nemen. Maar Jezus leert om te geven. En dat is niet alleen mooi delen wat we hebben, elkaar voor laten gaan aan het banket. Nee, je leven in alles wat het is, geven. In de eerste plaats terug aan God. Zonde, noemde Olivier het. De mens die zegt, mijn leven is zonder God. En ik hoef dat niet te hebben en ik ga weg. Weg van God. Je leven geven betekent zeggen, nee, ik wil mijn leven terug geven aan God. Geven, mijn leven geven aan God. Nu, dat is belangrijk. Want daarvoor zijn we ontworpen, daarvoor zijn we gemaakt. Die leven weg van God, dat leven weg van God, dat heeft maar één bestemming. Dat zeggen we. Zeg maar van één ding zeker in uw leven. Dat is dat je doodgaat. Dat is de zekerheid die we hebben. Dat is het leven dat geleid wordt weg van God. Het is nooit echt af en het eindigt in de dood. Jezus is de Zoon van God. Jezus houdt van ons. God houdt van ons. En heeft gezegd, dat is niet de bedoeling. Daarvoor zijn wij niet bedoeld. U bent te mooi gemaakt om dat de bedoeling te laten zijn. En God had een plan. En heeft Jezus gestuurd en gegeven en gezegd, kijk, hier is mijn Zoon. Hij zal jullie weg vervolledigen. Die weg naar de dood. Die weg van altijd weg van God. Jezus sterft voor ons aan het kruis. Dat is wat we op die witte donderdag hebben herdacht. Jezus is gestorven. En weet u wat hij dan zegt? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Wij hebben allemaal God verlaten, Jezus nooit. En dan verlaat God Jezus voor ons. Gelukkig verstopt het verhaal niet. Pasen is pas vandaag, wanneer Jezus opstaat. En hij zegt, de dood is niet meer het eindpunt. Er is leven na het leven. Niet alleen aan de dood, leven na het leven. Want door die opstanding van Jezus is er iets nieuws. Jezus zegt, en dat is het laatste wat ik van hem zeg. Hij zegt dit. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Nu en ook al sterft hij. En jullie kennen dat wel, het eeuwige leven. Dat is iets wat in de christelijke boodschap heel belangrijk is. Maar dat is niet dat iets pas na onze dood begint. Ja, het is er zeker na de dood. Maar het is er nu ook al. Het leven is door en met Jezus. Het leven is Jezus. Het leven kan zijn, pak alles wat je kan en ga Maar het leven kan ook zijn, ontvang Jezus en leef ten volle, een vol leven, overvloedig leven. Dat is Pasen.
En dan is de vraag van Dennis en mezelf, wat is uw antwoord hierop? Wat is uw antwoord? Er zijn twee mogelijke pistes. Eén is de piste van inderdaad André Hazes Junior en zeggen van kijk, ik ga proberen zelf mijn leven te leven en proberen zo vol mogelijk te leven. En daar heel te aan werken. Of het andere is, ik ontvang wat Jezus voor mij in petto heeft. Ik ontvang eigenlijk het leven in al zijn volheid van Jezus zelf. Wat is uw antwoord daarop? Nu, we zijn eigenlijk gekomen aan het einde van ons praatje. Dat was het van onze kant. Maar ik vermoed dat er misschien bij jullie misschien nog wel wat zaken leven. Voilà, we zijn daar weer een thema. Dat zaken aanwezig zijn. En moest dat zo zijn, er is namelijk een tafel, denk normaal gezien als we buiten gaan, dan moet je even, Dennis is het momenteel aan het wijzen, denk ik. Buiten? Ja, buiten vinden we eigenlijk, daar vind je een schap en daar staan boeken in. En zeg je, als je zegt van kijk, ik wil er graag meer over weten, ga daar eens naar kijken. Maar er zijn misschien wat boeken aanwezig die wel iets meer kunnen vertellen over de boodschap, of meer in detail kunnen treden over de boodschap, die wij hier nu even kort in enkele minuten hebben uiteengezet. Moest je daarentegen nog vragen hebben enzovoort, wat heel goed is trouwens, wij verwelkomen heel graag vragen. Vragen is zeer belangrijk. Blijf alsjeblieft niet met je vragen zitten, want vragen maken juist dat je vooruit kunt gaan. Maar moest je vragen hebben, zijn er ook altijd heel veel mensen aanwezig hier die heel graag naar uw vragen willen luisteren. Dus stel uw vragen. Zoek iemand op, spreek iemand aan en stel uw vragen en deel die vragen met elkaar. Ja? En op die manier kunnen we daar verder over nadenken en over spreken en praten en luisteren naar elkaar. Nu, dat was het van mijn kant. Dan kijk ik even naar wie ik het woord verder mag geven eigenlijk. Nou, dat... Ja.
Er was eens een zwerver die alles verloren had. Zijn huis, zijn werk, zijn geld, zijn gezondheid. En hij sliep op straat, 's nachts, onder de brug als het regende. In karton als het vroor. En terwijl hij door de straten loopt, ziet hij een poster hangen. Paasfeest. Paasdienst. Je krijgt daar eten gratis. Neem iets mee. En we delen met elkaar. En we hebben een heerlijke maaltijd. Want Jezus is opgestaan. Dus die klosjaar die keek daarnaar en dacht, allee, dat is een mogelijkheid voor mij. Ik wil daar naartoe, een avond dat ik lekker warm zit, dat ik niet last heb van de regen, wat mensen ontmoet. Maar hij moest iets meenemen en hij had niks. Hij had geen geld en onderweg zag hij ergens in een winkel en ging hij binnen. En dan zag hij een doosje pinda's. En hij dacht, als ik dat nu meeneem, dan kan ik de kassa passeren zonder dat men dat weet. En hij stal dit doosje pinda's. Hij stopte het in zijn zak. En op de dag, op de avond, dat dat feest was, dat paasfeest, ging hij het gebouw binnen en dan ontmoette hij geweldig veel mensen. Lange tafels. Allemaal stoelen. Vele waren al bezet. Geweldig veel eten op de tafels. En er was een ontvangstcomité. En daar moest je het eten wat je meegenomen had afgeven. En zij brachten het dan ergens op de tafel waar het nog nodig was. Zo hij pakte vol schaamte zijn doosje pinda's. Wist, ik heb dat gestolen, maar hij gaf het aan de personen. En toen zeiden ze, ga maar ergens zitten, alle plaatsen zijn vrij en eet maar. Maar hij bleef staan en hij keek waar zijn doosje met pinda's belandde, op welke tafel. En gelukkig was daar nog een stoel vrij. En hij gaat bij de plaats zitten waar dat doosje pinda's ligt. En daar zit hij dan en er wordt gebeden en er wordt eet smakelijk genoemd. En hij pakt zijn doosje pinda's. En hij eet dat op. En dan is het klaar. En de mensen zeggen tegen hem, joh, maar eet, dat is voldoende. Nee, nee, zegt hij. Ik heb het gegeten. Maar wat heb je dan gegeten? Ja, ik heb mijn pinda's gegeten. Ik had die meegenomen. En nu heb ik ze op. Ja, maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat je eet. Ja, maar ik heb gegeten. Ik heb mijn pinda's gegeten. Ja, maar nee, joh. Je moet leren dat je iets krijgt. Het is niet afhankelijk van wat je gegeven hebt, wat je krijgt. Je krijgt gratis, zoals net uitgelegd is. Jezus wil je geven. Hij wil niets van jou ontvangen. Ja, maar ik heb niks, zegt hij. En ik kan niet meer eten dan wat ik gebracht heb. En ze kregen het niet aangepraat. Het lukte niet om dat te begrijpen. Dat lukt ons ook niet om dat te begrijpen. Dat wij dingen krijgen die wij niet verdiend hebben. Hij had dat pinda's gestolen. En hij mocht op die avond heel veel eten. Nou, u hebt bloemen meegenomen. Er zijn bloemen bij die, dat zijn allemaal prachtig, maar er zijn bloemen bij, ja, die minder duur zijn dan andere bloemen. Er zijn hele mooie bloemen bij. Wat denk je hiervan? Dat is fenomenaal. Maar die is, dat is kunst. Maar kunst is vaak mooier dan het echte. Is zo. Staat in het water. Maar dat is onzin. Ja. Maar nu moet u iets leren. U heeft een bloemetje meegebracht. En misschien heeft u daar 100 euro aan besteed. En is er hier in het midden een klosjaar en die heeft niks meegebracht. En u kijkt naar die klosjaar en die gaat met uw bloemen lopen. En dan zegt u bij uzelf, wat is dat voor een vent? Die gaat met mijn bloemen lopen. Maar dan heeft u er niets van begrepen. Dan begrijpt u niet dat het feit dat u dat kon kopen puur genade is. En dat u dat gekregen hebt. Gezondheid heb je gekregen. Relaties heb je gekregen. Dat je werken kan heb je gekregen. Er is geen verdienste. Zo. Dus we nodigen je uit om bloemen te nemen. Zonder na te denken wie het gekocht heeft. Als je geen bloemen hebt meegenomen. Dan neem je nu wel bloemen mee. Naar huis. En wat ga je met die bloemen doen? Het beste is dat u naar uw buren gaat. U kijkt in uw buren. Misschien iemand die veel verdriet heeft. Iemand die net iemand verloren heeft. En u gaat daar vandaag een bloemetje brengen. En er zijn prachtige kaartjes gemaakt hier. En u doet er zo'n kaartje aan. En u zegt dan, dat is voor u. Gewoon een geschenk. Waarom? Ja, omdat Jezus leeft. Wat u ook zegt. Maar wanneer u dat doet, zult u ontdekken dat dat moeilijk is. Dat is heel moeilijk. Wij zijn het niet meer gewend met onze buren om iets te geven aan ze. Maar dat doen we veel liever niet. We brommen liever als er een blaar van de boom valt op ons gras. Maar nu gaan we iets geven. Zo doet het straks. Uit liefde tot Jezus. Dank u wel voor die prachtige bloemen. Die in het midden stonden van deze viering. Die zijn gegeven aan de Heere God. En nu gaan we ze geven aan de wereld. Nou, haalt het niet in uw hoofd. Om ook de vazen mee te nemen. Want die zijn van de kerk. En die moeten we weer gebruiken volgend jaar. Buig uw hoofd en gaan we de Heer danken. En Vader, we willen u van harte danken voor deze prachtige tijd met elkaar. Die tijd die enkel zo mooi was, omdat u 2000 jaar geleden het ongelooflijke deed. Uw leven geven in onze plaats en opstaan uit de doden. U bent het centrum, u bent het doel, u bent de schepper, u bent de herschepper. En we willen u eren. We hebben dat gedaan met onze liederen. We willen dat nu ook doen met die bloemen die we van u mogen ontvangen straks. Omdat wij die mochten schenken aan u, mogen wij doorgeven wat u ons schonk. En wilt u allen die die bloemen krijgen, zegenen en aanraken met uw liefde. Wilt u ons ook helpen om het te begrijpen dat anderen, Heer, gaan weggeven wat wij hebben gebracht. Omdat alles uit u is, door u is en tot u. En dat we niet doen zoals die klosjaar, enkel maar eten. Van wat we gebracht hebben, maar dat we mogen eten uit uw overvloed. We willen u ook bidden, Heer, dat u ons rijk zegent deze dag en ons laat genieten van het prachtige weer, maar bovenal van de Heer Jezus. We willen u ook echt bidden voor wat er in Sri Lanka is gebeurd deze dag. Terwijl men in de diensten was, waar 150 mensen de dood vonden en meer dan 300 gewond zijn geraakt door mensen die u haten. O Heer God, wilt u die mensen die u haten, wilt u die met uw liefde overtuigen van de overwinning van Jezus Christus, zodat ze u mogen gaan liefkrijgen en mogen gaan zegenen en niet afbreken. O Heer God, we bidden u voor de kerken die getroffen zijn en alle kerken die wereldwijd getroffen worden en die in angst leven. Maar u bent Heer, u bent Koning, u bent meer dan het leven. We prijzen uw eeuwige naam. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Halleluja. Amen.